Als je zelf vindt dat je genoeg hebt geleefd, heb je dan recht op hulp bij zelfdoding? Als het wetsvoorstel voltooid leven wordt aangenomen, kunnen ouderen met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen. Maar wat zou zo'n wet toevoegen? Mijn naam is Paula Seur en over die vraag praat ik in deze tweede aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Bij mij te gast zijn Els van Wijngaarden, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en eindverantwoordelijk voor het rapport Perspectief, waarin ze onderzocht welke ouderen een wens tot levensbeëindiging hebben. En Antina de Jong, ethicus en jurist bij de KNMG. Nou, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie hierover komen praten. En ik begin bij een onderzoek, Els, wat jij hebt gedaan naar die wens tot levensbeëindiging en hoe dat leeft in de samenleving. Je hebt meer dan 20.000 vragenlijsten laten invullen door 55-plussers. Met tientallen van hen hadden jullie ook gesprekken. Ja. 1600 huisartsen deden mee aan het onderzoek. Wat wilden jullie precies te weten komen? Met welke vraag ging je dat onderzoek in?
Nou, wat we eigenlijk te weten wilden komen is hoeveel ouderen zijn er met een doodswens terwijl ze niet ernstig ziek zijn. En wie zijn die mensen eigenlijk, hè, die dan die wens hebben? Dus wat zijn hun omstandigheden? Wat is eventueel hun gezondheidssituatie? Demografische gegevens. Dus we wilden eigenlijk een beeld krijgen van wie zijn die mensen, maar vooral ook hoeveel zijn er.
En? Wat kwam er naar voren? 10.000 mensen ongeveer, hè?
Ja, nou, 0,18% van de 55-plussers, en dat is ongeveer, het gaat ongeveer om 10.000 ouderen, die zeggen van, ja, we hebben een actieve doodswens, al langer dan een jaar. En als ik moet omschrijven hoe die doodswens eruit ziet, dan is dat een wens tot levensbeëindiging. Dus dat waren, en er zijn natuurlijk meer mensen met een passieve doodswens, die meer sluimerend gaat, maar mensen met een actieve doodswens en die ook een wens hebben tot levensbeëindiging, dat waren er zo'n 10.000.
Ja, en dat is dan 0,2% nog niet eens van de 55-plussers.
Van de 55-plussers. En opvallend was dat verreweg de meesten boven de tussen de 75 en de 55 zaten. He, dus dat kennelijk deze thematiek.
Eigenlijk de jonge ouderen.
De jonge ouderen, ja. Dat was wel verrassend.
Ja. En natuurlijk, waarom verraste dat jou? Wat had je eigenlijk verwacht?
Nou, ik weet niet of we zozeer heel erg verwacht hadden dat het. We hebben die leeftijdsgrens gekozen bij het onderzoek van 55 jaar om te checken. Van, er wordt de hele tijd gezegd in het debat van nou ja, dit speelt met name op hoge leeftijd. En wij wilden gewoon wetenschappelijk toetsen, klopt dat? En ja, het is wel verrassend, vind ik dan nu, om te zien dat dat dus kennelijk niet klopt, die aanname. Dat mensen die niet ernstig ziek zijn en een doodswens hebben, dat veel breder leeft. En tegelijkertijd dat ook een hele complexe doodswens is. Dus mensen zeggen, ik heb een actieve doodswens, het speelt al langer dan een jaar. Maar het was ook tegelijkertijd ongelooflijk ambivalent. Dus mensen zeggen, ik wil dood. En tegelijkertijd wil, ja, echt een groot deel staat de wens tot leven desalniettemin op de voorgrond. Hmm. En dat geeft iets aan van hoe ingewikkeld die doodswens is. Dus het is een verlangen naar de dood, een verlangen om het leven te beëindigen, en tegelijkertijd daar ook heel erg mee worstelen, op twee benen hinken.
Wat dus ook naar voren komt uit dat rapport, is dat de doodswens in verreweg de meeste gevallen niet persisterend is, zoals dat dan heet, hè? Dus het is niet een permanente.
Ja, nou, vaak was het. We hebben echt gekeken naar mensen die het langer dan een jaar hebben. Dus die 0,18% die loopt al langer dan een jaar met een doodswens. Mm-hmm. Alleen, hij is vooral niet permanent. Dus het wisselt per dag. Het wisselt soms zelfs op hetzelfde moment. En dat kan je je misschien ook wel voorstellen bij een ingewikkelde keuze. Dat je aan de ene kant zegt, ja, ik wil dit en ik wil tegelijkertijd dat. Dus dat mensen in een meerstemmige situatie zitten. Allerlei dingen tegelijk willen. Dus kijk, sommige mensen zeggen van, kijk, als ik nou zou kunnen verhuizen, of als ik niet die financiële problemen had, of als ik mijn sociale situatie zou veranderen, dan zou dat misschien ook wel weer anders, de situatie anders maken. Dus
er is nog wel wat aan te doen misschien.
Nou ja, wat wij in ieder geval zagen is dat er een voortdurende. Wij noemden dat, mensen zeggen ook, een van de grootste problemen was het piekeren. En mensen zijn voortdurend met zichzelf in dialoog. Ja. Van ja, wat wil ik nu eigenlijk? En allerlei dingen spelen daarin een rol. En met name die meer sociale en ja, wat wij dan noemen positionele. Dus waar je in de samenleving staat, je situatie. Als dat een hele sterke rol speelt in de factoren die de doodsangst versterken, ja, dan is het in ieder geval niet uitgesloten dat er wat aan te doen is. Dus dan zou je dat denk ik wel moeten onderzoeken.
Ja. Ja, Antina, je hoort dus mensen zeggen dat ze dood willen, omdat ze het leven niet meer als zinvol ervaren. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, stellen ze die doodwens dan toch weer uit? Of schuiven ze het voor zich uit? Of het is niet zwart-wit.
Nee, het leven is nooit zwart-wit, nee. zou ik willen zeggen. Kijk, wat artsen wel herkennen in de spreekkamer is dat ouderen komen die problemen hebben met hun ouderdomsklachten. Mm-hmm. Waardoor ze niet meer in staat zijn om dingen te doen die ze vroeger wel deden. Dat is soms een moeilijk proces. Dat is een acceptatieproces. Dus dat is wel wat artsen ook in hun spreekkamer zien. Wat de KNMG vooral van belang vindt uit het onderzoek van Els van Wijngaarden is dat je die ambivalentie ziet. Dus dat het niet een doodswens is van dat mensen zeker weten het is actueel nu en ik wil dood. Mm. Maar dat er allerlei andere problematiek aan ten grondslag ligt. Sociaal, psychologisch, nou, positioneel, ze zei het net al.
Dus, eenzaamheid.
Eenzaamheid ook, ja. Dus wat wij vooral van belang vinden is dat er wel aandacht en zorg voor deze mensen is, maar dan op het terrein waar zij die zorg nodig hebben. Dus sociaal, misschien financieel.
Ja, maar ook die mensen zelf, om het grof te zeggen, als puntje bij paaltje komt, zeggen ze misschien toch, er valt toch wel mee te leven uiteindelijk. Met die omstandigheden.
Ja, dat zie je ook vaak. Nou, dat blijkt in ieder geval uit het onderzoek van Els van Wijngaarden, maar dat is ook wat artsen in de spreekkamer tegenkomen.
Ja, nou, dat het beginsel van een voltooid leven. D66 is groot voorstander van een wet voltooid leven. Die in juli het initiatiefvoorstel in voor zo'n wet. Ouderen die hun leven voltooid achten, kunnen dan met de hulp van een levenseindebegeleider, dus een belangrijke figuur daarin, een einde aan hun leven maken. Hoe groot is die groep? Of zijn dat die 10.000?
Nee, want dat gaat over 55-plussers. Dus als we dat getal van 75-plussers bekijken, dan gaat het nog maar om 1700 mensen die dus een hele ambivalente doodswens hebben. Dus ja, ik denk dat we op basis van ons onderzoek kunnen zeggen dat mensen, zoals dat wel verwoord wordt door mevrouw Dijkstra, dat mensen met een die relatief gezond zijn, boven de 75 en een uitgesproken doodswens hebben, ja, dat die groep superklein is. Ja. Dus mensen hebben een andere doodswens. Er zijn natuurlijk ouderen met een stapeling van ouderdomsklachten, die echt oud in de dagen zat zijn en met allerlei dingen worstelen. Maar dat is een andere problematiek. We hebben het hier over mensen die relatief gezond zijn en die dan, daar is specifiek dit wetsvoorstel voor bedoeld, die klaar met leven zijn. Nou, die mensen hebben wij eigenlijk nauwelijks gevonden. Dus je zou zelfs kunnen zeggen, die kleine groep mensen van 75 plus die wij gevonden hebben, dat zijn mensen met financiële problemen, dat zijn mensen met allerlei sociale problemen. En met dus die hele dubbelzinnige doodswens. Ja. Dat is eigenlijk een ander beeld als wat geschetst wordt als doelgroep voor deze wet. Ja. Ja. Wij hebben echt gezocht.
Maar de wet is toch een algemene bepaling die voor iedereen zou moeten gelden. Terwijl je met een hele specifieke problematiek te maken hebt misschien wel.
Ja, en natuurlijk ook je af moet vragen van als er zo'n wet komt, wat gebeurt er dan met deze mensen? Wat doet dat met mensen met zo'n ambivalente doodswens? Is dat dan... Je moet natuurlijk ook heel erg oppassen dat je, denk ik, dat je mensen... Je hoeft mensen niet te betuttelen. Mm-hmm. En als mensen echt dood willen, dan denk ik dat je dat ook moet respecteren. Maar je hoeft mensen ook niet... In een onzekere situatie op ideeën te brengen. Nee, dus ik denk dat dat is ook een belangrijk aspect in ons rapport, dat we hebben gezegd van de veiligheid is ook heel belangrijk.
Ja. Maar wat opvalt is dat D66 ook op jouw rapport beroept.
Ja.
Maar dat doet de KNMG ook, die eigenlijk geen voorstander is van een wet op voltooid leven.
Ja, dat zie je bij
dus
onderzoek
heel vaak. Die zeggen nu van...
Ik denk dat enerzijds...
Met jouw rapport in de hand.
Ja, nou, dat is ons rapport is ook... We hebben gepoogd met uiterste inspanning om ons rapport...
Het is een heel genuanceerd verhaal geworden.
Ja, dus om echt weer te geven wat mensen beleven en meemaken. En dus echt een peiling te doen onder de bevolking. En dan zie je natuurlijk... natuurlijk, dat beeld is ook niet zwart-wit. En daar kun je natuurlijk ook uithalen wat je wil. Maar ik moet wel zeggen dat de wijzigingen van het eerste voorstel, wat natuurlijk al in 2016 is ingediend en nu, dat ik op basis van de uitkomsten van ons rapport relatief weinig aanpassingen zie die ervoor zorgen dat de thematiek die wel heel nadrukkelijk, de complexiteit die wel heel nadrukkelijk uit het onderzoek naar voren komt, dat die eigenlijk weinig geadresseerd wordt.
Nou, en die levenseindebegeleider, die dan wordt geïntroduceerd met dit wetsvoorstel, die kijkt samen met de ouderen of er opties zijn om het leven juist weer de moeite waard te maken. Dat lijkt me op zich een zinnig streven. Het zou sowieso moeten gaan om een traject van maanden. Mm-hmm. Is dat dan geen goede insteek? Die wel degelijk tegemoet komt aan ook de ambivalentie en eigenlijk veel dieper op de problematiek ingaat dan.
Ja, kijk, het is altijd goed om het gesprek aan te gaan met ouderen, maar überhaupt met mensen die met deze problematiek worstelen. Dat is ook wat artsen zelf doen. Die gaan natuurlijk het gesprek aan over de laatste levensfase. Maar een eenzijdige focus op dan euthanasie of levensbeëindiging, daar heb ik dan wel een beetje moeite mee. Want dan denk ik van ja, er zijn nog alternatieven. Mm. Misschien is er nog wat te doen aan de problemen. En daarnaast kun je ook spreken over allerlei andere dingen die bijvoorbeeld in de zorg nodig zijn, zoals palliatieve zorg, als het erop aankomt, een behandelverbod. Je kunt stoppen met eten en drinken als je ouder bent, als je per se dood wil. Dus het is de hulp bij de zelfdoding.
Dat is ook een waardig alternatief in jouw
ogen. Dat is zeker een waardig alternatief, ja.
En de leeftijdsgrens van 75 jaar, dat lijkt me dan ook arbitrair ergens.
Dat is echt volstrekt arbitrair.
Ja. Want hoe kijk je daar als ethicus tegenaan? Is het zo dat kun je een leeftijd plakken op het moment dat iemand misschien recht heeft op dit soort gedachten?
Nee, het is natuurlijk heel raar om een doodswens van een 50-jarige te bestempelen als suicidaal. Hoe je dat eigenlijk zou moeten opvatten in dit wetsvoorstel. En bij iemand van 75 wordt het dan ineens een invoelbare doodswens. En ook nog een te ondersteunen doodswens. Ik denk ook dat we daarmee het verkeerde signaal afgeven aan ouderen in onze samenleving. In de zin van, ja, als je 75 bent, ja, dan snap ik wel dat je het eigenlijk wel gehad hebt en dat je het niet meer ziet zitten. En als het erop aankomt, wil ik je nog wel helpen ook om dood te gaan. Terwijl je dat bij een 50-jarige of een 60-jarige anders zou benaderen, zowel ethisch als juridisch, is er geen enkele reden of rechtvaardiging voor het stellen van een leeftijdsgrens aan dit soort problematiek.
Kortom, als we kijken naar het wetsvoorstel wat nu op tafel ligt, is dat dan een goede aanvulling? Ik hoef het bijna niet te vragen. Een goede aanvulling op de euthanasiewet of de mogelijkheden die we nu al hebben?
Nou ja, voor zover ik het begrijp, is het echt de bedoeling dat mensen dus vanuit een autonome keuze moeten kunnen bepalen van ik wil nu dood. Dus ik wil er eigenlijk. Er komt wel een levenseinde begeleider langs om die wensen te toetsen. Maar tegelijkertijd voert de autonomie van iemand en de eigen keuze voert de boventoon. En nu is dat natuurlijk veel meer in de euthanasiewetgeving in een dialoog. En zijn daar veel meer zorgvuldigheidscriteria aan verbonden. En ik denk persoonlijk dat dat wel heel belangrijk is bij dit soort cruciale, onomkeerbare, ingewikkelde beslissingen. En dan denk ik dat we ook ons moeten realiseren dat wij in Nederland een euthanasiewetgeving hebben waar we wereldwijd uniek mee zijn. Die volgens mij ook goed geregeld is en loopt en waar een breed draagvlak voor is. En dan, persoonlijk vind ik dan, als ik naar de problematiek kijk van de mensen die daar buiten zouden vallen en die een doodswens hebben die niet ernstig ziek zijn, en de hele ingewikkelde sociale problematiek, sociaal-existentiële problematiek, dan denk ik, ik geloof niet dat het dat dit daar nu het goede antwoord op is. En zeker niet het enige antwoord.
Ja, Antina?
Ja, kijk, wat een beetje moeilijk is aan de term voltooid leven, is dat het een beetje positieve connotatie heeft. Terwijl je ziet, het gaat vaak om kwetsbare mensen met veel problematiek.
Ik ben als het is mooi geweest.
Het is mooi geweest, ja. Terwijl het gaat nooit om kerngezonde ouderen die zeggen het is mooi geweest, ik stop ermee. Wat wij vooral van belang vinden is dat we kijken waar komt de zorgvraag vandaan en waar komt deze vraag vandaan. Welke alternatieven zijn er? En om het gesprek wel aan te gaan over die laatste levensfase en wat moeilijk is. Maar vooral ook om te kijken naar alternatieven die het leven kunnen veraangenamen nog.
Ja, nou, we kunnen er eindeloos denk ik over doorpraten. Gaan we ook doen straks. Maar het is eerst tijd voor onze columnist. En dat is nieuw in deze uitzending van de Artsenpodcast. Laat tuchtrechter Jeroen Recour ook zijn licht schijnen over een zaak uit het tuchtrecht die te maken heeft met het onderwerp van deze uitzending. En die ga ik hartelijk welkom heten. Welkom Jeroen Recour. Je bent medisch tuchtrechter. En het is de eerste keer dat je hier bent. En even voor de luisteraars naar deze podcast. Wat doet een tuchtrechter?
Een tuchtrechter die toetst. Het lijkt overigens net alsof het er één is, maar dat zijn er in de praktijk 5 of 3. Die toetst het handelen van een zorgverlener. En het gaat om zorgverleners, in mijn geval, die PIG geregistreerd zijn. Dat is het medisch tuchtrecht.
Medisch tuchtrecht. En je hebt een zaak gevonden die je ziet op deze problematiek die we vandaag bespreken. Over een voltooid leven, levensbeëindiging van mensen die op leeftijd.
Ja en nee, want het is tuchtrechtelijk heel makkelijk waar het gaat om voltooid leven. Dat mag niet, dus mag je als arts ook niet meewerken. Dus over voltooid leven bestaan geen tuchtrechtelijke uitspraken.
Oké, jij hebt een zaak dan van palliatieve sedatie.
Precies. En met name wil ik focussen op de rol van de familie. Want je ziet minder bij euthanasie, maar vooral bij palliatieve sedatie, dat er rond omgang met de familie en de acceptatie van de familie nog wel eens geschillen ontstaan.
Oké. En even de terminologie palliatieve sedatie, waar doel je dan op?
Nou, heel belangrijk is, en je ziet dat daar vooral bij de familie weer onduidelijkheid over bestaat. Dat gaat natuurlijk niet over het vervroegd sterven. Want dan kom je in de euthanasie. Het gaat om het bestrijden van pijn en lijden bij het sterven. Maar het sterven zelf krijgt wel zijn eigen beloop.
Oké, en in dit geval, deze zaak?
Maar in deze zaak is een meneer en die heeft een tweede herseninfarct gekregen, een recidief. Is uitbehandeld, komt in een verpleeghuis en dan gaat het slechter en slechter. Die meneer is op leeftijd, heeft een echtgenote. En die echtgenote, dat is natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor de behandelend artsen. Dat zegt de wet ook. Die zegt dat in eerste instantie om voor welke behandeling in te zetten moet je bij de patiënt zelf zijn. Dat kon in dit geval niet meer. Dan heb je in de wet gewoon een dwingend rijtje waar je dan gaat kijken wie de vertegenwoordiger is. Nou, dat is in eerste instantie door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger, een curator of een mentor. Die was er niet. Dan een door de patiënt schriftelijk gemachtigde. Die was er ook niet. En dan komt de echtgenoot of de geregistreerd partner of een andere levensgezel. En die was hier wel. Probleem in dit geval was dat de echtgenote zelf ook op leeftijd was en heel moeilijk zelf een mening kon vormen. Als ze met haar dochter kwam, zei ze nee, het is wel klaar. Maar kwam ze met haar zoon, zei ze nee, mijn man moet terug naar het ziekenhuis, ik wil behandelen. En die arts had dus een groot probleem. Wie gaan we nou volgen? Nou was in eerste instantie de zoon aangewezen als contactpersoon. En dat is veranderd later in de dochter. En de arts die heeft gezegd, het was specialist ouderengeneeskunde, die heeft gezegd, oké, ik hou gewoon contactpersoon aan, wat is. En met die persoon, samen met de echtgenoot, ga ik spreken over wat moet er nu gebeuren. In dit geval palliatieve sedatie. En de zoon klaagde, dat deed hij niet zelf bij het tuchtcollege, dat deed hij via zijn moeder. Want die moeder, wat ik al zei, die ging, was de zoon, dan ging ze voor de zoon. Dan was de dochter, ging ze voor de dochter. Die zei, nee, het gaat er heftig aan toe dan. Mijn vader is vermoord. Het is niet behandeld. En was hij behandeld, had hij nu nog geleefd. Dus dat zijn heftige dingen om voor je kiezen te krijgen als hulpverlener. Hè. Moord is, nou, je kan je goed
dat
voorstellen
is een behoorlijke aanklacht,
dat, dat dat diep, diep ingrijpt. Dat kan je nooit helemaal voorkomen. Maar ik doe deze podcast juist zo graag om te kijken hoe je nou van dat tuchtrecht kan leren. En er zit in deze uitspraak die ik bij me heb wel een duidelijk leerelement. Allereerst is het zo, je moet dus kijken wie is gemachtigd. Nou, ik heb dat rijtje opgenoemd. En vervolgens ga je in gesprek. En wat heel van groot belang is, is dat je dat gesprek vroeg doet en vroegtijdig doet en daar afspreekt met wat is nou ieders rol. En ik zal even letterlijk citeren wat het Tuchtcollege daarover zegt. Die zegt, naar het oordeel van het college was het beter geweest als het gesprek van 4 juni 2018 explicieter was besproken of de contactpersoon ook vertegenwoordiger was, wat de bevoegdheden van de contactpersoon en de vertegenwoordiger waren en wat van deze personen werd verwacht. Dat dit niet is gebeurd, levert echter, in het licht van het hiervoor overwogene, geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen op. Dus het leereffect wat het Tuchtcollege heeft beoogd is, ga nou heel snel in het begin zitten met de familie en zeg, wie kan ik aanspreken? Mm. De tuchtrecht zegt vervolgens, op het moment dat je dat hebt afgesproken, dan mag je daar ook van uitgaan dat degene met wie jij de afspraak hebt gemaakt, dat die dat regelt met de familie. Je hoeft niet met alle familieleden langs. Tuchtrechten zeggen echter ook, op het moment dat je hebt vastgesteld wie de gemachtigde is, dan ga je in principe uit van de wil van de gemachtigde bij het handelen, met medisch handelen ook, tenzij medisch verantwoord handelen daaraan in de weg staat. Dus je maakt duidelijk wie de gemachtigde is en handel daar vervolgens ook naar en communiceer vooral goed. Want dat is de lijn in iedere tuchtrechtuitspraak. Ja. En iedere column die ik terug zou komen, communiceer over wat je gaat doen.
Ja, maar zonder dat het in dit geval tuchtrechtelijke consequenties heeft voor de behandelend arts.
In dit geval had die behandelend arts
wel dus een leermoment, maar geen straf.
Precies, het leermoment is voor de hele sector. Heel veel doen dat overigens ook gewoon goed, hoor. Maar als je ziet dat het fout gaat, dan zie je toch vooral dat die afspraken aan het begin niet helder duidelijk worden gemaakt.
Dankjewel, Jeroen Recour. En de volgende aflevering, dan horen we je terug met een nieuwe zaak uit het tuchtrecht. Antina, je hoorde net de column van Jeroen Recour. Wat is jouw reactie erop?
Nou, de casus die Jeroen Recour beschreef is heel herkenbaar voor artsen. Misschien weten jullie dat de KNMG heeft een artsen-infolijn. Daar kunnen artsen naartoe bellen met juridische en ethische problemen. Dit is een casus die echt heel veel terugkomt. Dat de familie het niet eens is over het behandeltraject van de wilsonbekwame familielid, zeg maar. Hè? En dat er dan ruzie ontstaat in de familie. En dan zegt de arts, ja, wie moet ik nu volgen? Moet ik voor de dochter of naar de zoon luisteren in dit geval? Mm. Kijk, voorop staat is dat een arts nooit medisch zinloze handelingen doet. Dus als het zo is dat medisch handelen zinloos is, zal de arts, die heeft die verantwoordelijkheid om dat dan niet te doen. Ook al wil de familie dit wel. En het is inderdaad van belang, zoals de tuchtrecht in dit geval ook zei. Ga met de familie bij elkaar zitten en wijs één persoon aan die de woordvoerder is of die de contactpersoon is met de arts. Zodat de arts ook alleen met die persoon hoeft te communiceren. En in dit geval dan werd het uiteindelijk de dochter, begreep ik. Natuurlijk is de moeder de wettelijk vertegenwoordiger. Maar om dat te laten verwoorden, als iemand anders dat beter kan verwoorden, dan is het goed om die als contactpersoon aan te wijzen.
Ja, Els, wat beluister jij in deze column?
Ja, kijk, dit gaat natuurlijk over mensen in een palliatieve fase, dus die zijn ernstig ziek. Maar als ik het vertaal naar de populatie van mijn onderzoek, dan zie ik eigenlijk ook dat familie en omstanders het heel vaak ingewikkeld vinden om met elkaar over de doodswens te praten, om het daarover eens te worden, al helemaal. En ik weet ook niet of dat altijd een doel kan zijn. Maar ook dat heel veel ingewikkeldheid met zich meebrengt. Dat ouderen het zelf vaak ook ingewikkeld vinden om erover te spreken met hun naasten. Dus dat je dan ook ziet dat men of denkt van nou ja, ik deel het alleen mee. Of ik. En ik kan me dus voorstellen dat als er een wet voor ouderen die niet ernstig ziek zijn, dat je dit soortzelfde situaties gaat krijgen, misschien nog wel sterker, omdat er een minder duidelijke prognose is en een minder duidelijke diagnostiek van dit is er aan de hand, waar je ook nog een beetje aan vast kan houden. Als iemand in een palliatieve fase zit, dan weet je, beter wordt iemand nooit meer. Het gaat erom hoe verloopt het stervensproces en hoe snel en wat doen we daarin. Maar als mensen niet ernstig ziek zijn en je gaat dan actief handelen om de dood te bespoedigen, terwijl daar een veel minder duidelijke diagnose of helemaal geen diagnose, laat staan prognose is van hoe die komende jaren er ook uit zouden kunnen zien. Nou ja, je kan je voorstellen dat het niet alleen bij mensen zelf heel ambivalent is, maar bij familie nog groter. Ja. Dus ik zie voor mij dat het niet uit te sluiten is dat dat een hele grote existentiële problematiek teweeg brengt. Niet alleen bij mensen zelf, maar ook bij hun naam. naaste.
Uh-huh. Want we hebben natuurlijk al de euthanasiewet. Hè, daar moeten we vanuit redeneren, denk ik. Want wat zijn de belangrijkste voorwaarden die in de euthanasiewet staan? Dat is denk ik het uitzichtloos lijden waarvan sprake moet zijn.
Het is uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het moet ondraaglijk zijn en ook uitzichtloos. Dus er moeten geen alternatieven zijn om op een andere manier het lijden te verminderen.
Ongeneeslijk.
Ja. Heel vaak denken mensen dat het moet gaan om een terminale ziekte. Maar dat is niet per se het geval. Het moet gaan om uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarnaast moet het een vrijwillig en weloverwogen verzoek zijn van de persoon zelf. Dus dat verzoek kan niet gedaan worden door een naast. In die zin is het voltooid leven wetsvoorstel van Pia Dijkstra ook een beetje wonderlijk dat zij zegt de naasten moeten betrokken worden. Terwijl het juist een verzoek om levensbeëindiging is een meer persoonlijke keuze kan je niet maken. Dus dat is vind ik een beetje een raar element in de wet.
Maar de euthanasiewet, biedt die ook ruimte voor ouderen met ouderdomsklachten of een stapeling van ouderdomsklachten die niet terminaal zijn?
Ja. Het is
er zijn gevallen van bekend ook.
Zeker, er zijn gevallen van stapeling van ouderdomsklachten die iedere klacht op zich, zeg maar, leidt niet tot uitzichtloos en ondraaglijk lijden, maar de cumulatie daarvan wel. Dus de opeenstapeling daarvan wel. Plus dat daar dan vaak ook nog existentiële problematiek aan te grondslag ligt. Of niet aan te grondslag ligt, maar bijkomt. Dus het is zeker mogelijk. Of de euthanasiewet biedt die mogelijkheid bij stapeling van ouderdomsklachten.
Ja. En Els, van de groep mensen die jij hebt geïdentificeerd, hè, die voor zo'n voltooid leven traject in aanmerking zouden komen, zouden die niet ook al voor een deel geholpen kunnen zijn met de euthanasiewet zoals die nu bestaat?
Nou, dat denk ik. Wij hebben natuurlijk gezocht naar een manier om dat juist te onderscheiden. Dat dit mensen zijn die niet ernstig ziek zijn en die dus buiten de euthanasiewetgeving lijken te vallen. We hebben wel gekeken van hoe zwaar weegt het medisch lijden bijvoorbeeld van mensen. Dus als mensen zeggen van ik heb bijvoorbeeld wel ouderdomsklachten, maar dat is nou niet wat ik heel erg aan lijd, dan kan je je voorstellen dat die medische grondslag ingewikkeld wordt. Ja. Maar ik denk wel dat we hebben ook onderzocht een aantal verzoeken van mensen die gehonoreerd zijn. En die worden allemaal gepubliceerd met de stapeling van ouderdomsklachten. Door de regionale toetsingscommissies worden die gepubliceerd. En daar zie je dat mensen met bijvoorbeeld in een heel enkel geval, zelfs met één ouderdomsklacht, bijvoorbeeld osteoporose, euthanasie kunnen krijgen. Omdat die osteoporose zorgt voor inderdaad een cumulatie van klachten op allerlei gebied. Vaak zijn het meerdere ouderdomsklachten die samen maken dat het leven uitzichtloos en ondraaglijk wordt. Maar dan is dus echt, dan is er een medische grondslag die eigenlijk vaak dan in het kielzog met zich meebrengt allerlei existentiële sociale problemen. Want als je bijvoorbeeld slecht ziet of slecht hoort, verminderen daarmee ook je sociale mogelijkheden.
Ja, isolement raak je dan.
Isolement bijvoorbeeld. En dus dan spelen die aspecten wel mee. Maar dan is het eigenlijk die stapeling die echt ondraaglijk en uitzichtloos is. En waarbij je eigenlijk ook geen mogelijkheden meer ziet om dat te veranderen. Maar dat is anders bij mensen die niet ernstig ziek zijn, dan kunnen het dus sociale problemen zijn waarvan je denkt, we moeten toch even misschien wat beter kijken of dat hier niet, of dat hier ook uitzichtloos is en of er geen redelijke alternatieven zijn. Ik denk dat je dat op zijn minst zou moeten onderzoeken.
Als je nou kijkt naar, als je een poll doet, hè, onder de Nederlandse bevolking, het CBS heeft onderzocht hoeveel mensen voor zo'n voltooid levenregeling zijn. Hè. Een euthanasie zeggen ze dan voor mensen die levensmoe zijn. Al spreek je dan feitelijk niet meer van euthanasie, denk ik, in de zin van de euthanasiewet. Maar het CBS heeft gemeten dat 55% van de Nederlanders voor zo'n regeling zou zijn.
Ja. Klopt. Ja, en er zijn meerdere polls gedaan. Het komt altijd een beetje rond die
50-50.
Ja. En dus er is een groot draagvlak voor. Als je gewoon vraagt aan mensen van zou dat moeten mogen? Als iemand dat nu zelf wil, vind jij dan dat
het mogelijk is? Zo'n soort zelfbeschikking natuurlijk.
Ja, en ik snap ook heel goed dat je denkt van als iemand dat zelf wil, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Maar het punt is, Dat, ja, zeg maar, dat heb je snel gezegd. Maar als het in je omgeving komt en je ervaart zelf hoe ingewikkeld dat is. Nou ja, ik heb verschillende naasten gesproken die zeggen van ja, in principe ben ik er altijd voor geweest. Maar nu het mijn moeder is en nu het zo ingewikkeld ligt, vind ik dat ze eigenlijk veel lastiger liggen. Dus ik denk dat je snel hebt gezegd van ja, ik ben daarvoor. En ik vind dat ook heel begrijpelijk. Ik denk ook dat het heel goed is dat we in Nederland heel veel ruimte hebben voor die zelf, ja, zeg maar, om ook zelf keuzes te maken, hebben we nu al. Maar dat het wat anders is om te zeggen, ja, ik ben daarvoor, als dat je al dan helemaal realiseert wat de ingewikkeldheid ervan is. Ja. Er is bijvoorbeeld ook bij de derde toetsing van de euthanasiewetgeving een poll gedaan waarin eerst gevraagd werd, bent u daarvoor? Nou, dan was ook zo'n rond de, zeg maar, iets meer dan 50%. Ja. Vervolgens werd er een kleine casus voorgelegd. Toen donderde dat cijfer gelijk al naar beneden. En het was echt een superklein vignetje. Laat staan dat het je eigen ouders zijn of dat je in die situatie zit. Hè. Het geeft maar aan dat ik denk dat we niet laatdunkend moeten doen over opinieonderzoek. Maar het is wel, je hebt wel heel makkelijk gezegd van ik ben hiervoor. Ja. Zonder je te realiseren
dat
wat er
op het spel
staat.
Dat komt ook natuurlijk door de positieve connotatie. Wat je terecht al zei, Antina.
Voltooid
leven. Waardig sterven.
Precies,
want je krijgt dat vanzelf al het idee van, ja, je wil ook niet dat mensen voor de trein springen als ze er genoeg van hebben.
Nee, en je wil ook niet onwaardig sterven, maar ik denk wel dat het een beetje voorgedaan wordt alsof er maar één weg is om onwaardig te sterven, terwijl er een palet is. He, dus en dat het mensen ook heel veel rust zou kunnen geven naast het feit dat een arts praat over wat zijn andere mogelijkheden van ja, hoe gaat zo'n sterfsproces eruit zien en hoe kun je op allerlei manieren waardig sterven en hoe kunnen we zorgen dat je daar ook een beetje gerust over kan zijn.
Dus het publiek, om het zo te zeggen, kan het onmogelijk helemaal overzien, hè? Die hebben niet heel veel begrip van wat er precies dan bedoeld wordt met voltooid leven en vrijwillige levensbeëindiging met een levenseinde begeleider, zoals in het voorstel. Wat misschien wel een heel goed traject zou kunnen zijn, maar het publiek weet het niet. Is er niet een belangrijke rol nu voor artsen om juist daar meer kennis over te verspreiden?
Nou, in eerste instantie is het, zeker ziet KNMG daar een rol voor zichzelf om mensen te informeren over het scala aan mogelijkheden wat er is in de laatste levensfase. Tegelijkertijd denk ik ook dat het van belang is dat de overheid de handschoen oppakt om duidelijk te maken van ja, wat de euthanasiewet precies mogelijk maakt. En vooral ook, niet alleen de overheid of de KNMG, maar dat het publieke debat niet zo eenzijdig gericht is op voltooid leven of euthanasie of hulp bij zelfdoding, alsof dat de enige mogelijkheid nog is in de laatste levensfase, maar dat er ook aandacht is voor alternatieven.
Ja, en het wetsvoorstel van Pia Dijkstra, wat moet daarmee gebeuren, Els?
Ja, ik vind het ook als onderzoeker mijn taak om feiten in te brengen. En ik zou in ieder geval heel belangrijk vinden, nou, ik ben ook benieuwd wat de Raad van State zegt, maar dat we een publiek debat voeren over de situatie waar mensen in zitten en of dit dan het juiste antwoord is.
Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Dit was het. Els van Wijngaarden, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en eindverantwoordelijk voor het rapport Perspectief. En Antina de Jong, ethicus en jurist bij de KNMG. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende uitzending.